Goedemorgen Helmond. Ben ik te verstaan? Ja? Moet je dichterbij? Nee? Lukt? Goed zo. Lang geleden. Ja, moet je iets dichterbij? Goedemorgen Helmond. Lang geleden zei ik al, fijn om hier eens te zijn en samen met u het woord te openen. Geweldig om te horen wat we allemaal al gezongen hebben en besproken hebben en getuigenis voor het werk daar in Oost-Europa. Fantastisch. Ik heb ook mijn winkeltje meegenomen zoals u gezien heeft. Mijn tekeningetjes en iemand maakt daar kalenders van en kaarten. Dus ga uw gang. De kalender van 2023 als u nog geen kalender heeft. En ik denk de helft van de opbrengst mag ik aan u voor de vervoer geven. Ja? Dus als u daar koopt, gaat het naar Roemenië, toch? Oké. Goed, we gaan samen de Bijbel openen in Matteüs hoofdstuk 3. Matteüs hoofdstuk 3. Fijn dat het weer zondag is en we samen de Bijbel kunnen openen. Maar door de week is er ook veel te doen. Hebben we al gehoord. Ik loop dagelijks nog op straat. U weet, ik ben een zwerver. Ik moet om 6 uur thuis zijn, want mijn vrouw maakt eten voor zwervers. Ik dus, ja. En in de tussentijd op straat, dan spreek ik met studenten in Leuven en Antwerpen en Maastricht en Aken. En dat is heerlijk om te doen. Niet gemakkelijk natuurlijk, maar ze luisteren goed. Heel goed. En komende dinsdag, dan begin ik aan een serie van 3 avonden bij mensen thuis in Antwerpen. Voor studenten, niet-christelijke studenten, nodigen we uit om daar te komen luisteren naar waarom het christelijke wereldbeeld het enige rationele is en de rest is absurd. Dus als u bidt, dan doe ik het goed. Ja. Dus we hopen dat er een paar mensen naartoe komen. Het is maar een experiment. Maar ik merk op straat dat jongeren toch graag luisteren en uitgedaagd worden om na te denken. Als ik ze aanspreek, dan... Ik heb tegenwoordig een bordje op en daar staat op de nadenkers. Die bestaan helemaal niet, maar dat geeft niet. Ja, dat heb ik zelf verzonnen. Maar je moet iets hebben om mensen aan te spreken. Dus ik spreek u aan op straat als 18-jarig student. Ik zeg, ken je de nadenkers? En dan zeggen ze natuurlijk nee. En dan zeg ik wel, dat is jammer, want dat zijn hele vriendelijke mensen zoals ik. Die anderen zoals u willen doen nadenken over de dingen waarin je niet mag vergissen. Oh, dat is interessant, zeggen ze dan. Zoals wat? En dan heb ik 10 kaartjes met een vraag erop en dan begint het gesprek vanzelf. Dus dat is heel leuk om te doen, ja. De nadenkers. En aan het einde vragen ze, is dat een grote organisatie? Ik zeg, nee, die bestaat helemaal niet. Oké. Ja, geweldig. Maar aan de andere kant is het heel droevig om te zien, natuurlijk, dat die 4 steden waar ik af en toe naartoe ga, ik denk dat het meer dan 120.000 studenten zijn, die waar geen enkele kennis van het woord van God is. Niks. Af en toe is eentje in de verte. Maar bijzonder weinig. Dus we hebben nog veel werkers nodig. Bid voor werkers, zegt de Heer Jezus, want het is de velden zijn wit. Goed, wij lezen uit Matteüs hoofdstuk 3. Een bekend stukje. Vanaf vers 13 tot en met 17. Daar staat boven de doop van de Heer Jezus. We kennen het allemaal, dat verhaal. Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. Maar deze trachtte hem daarvan terug te houden en zeide, ik heb nodig door u gedoopt te worden en komt gij tot mij? En Jezus echter antwoordde en zeide tot hem, laat mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. En toen liet hij hem geworden. En terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich en hij zag de geest van God nederdalen als een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Tot zover het woord van God. En het laatste versje, daar wil ik met u over nadenken. Die stem die uit de hemel komt, die zegt, dit is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Wel, ik weet niet of u dat wel eens heeft, maar als u uw Bijbel leest, dan af en toe springt daar zo'n vers naar boven. Ja? Die springt eruit. En daar blijf je bij stilstaan. Ik denk dat Leo weet waar ik het over heb. Hè? Dan gaan we onderstrepen. En zeggen, oeh, dat moet ik niet vergeten. Ja, dat is een belangrijk vers. En toen ik dit stukje las, toen sprong vers 17 daar voor mij duidelijk uit. Niet wat daar gebeurt, maar wat die stem uit de hemel zei. Namelijk, dit is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Dat zijn teksten, die moeten we onderstrepen, daar moeten we stilstaan, daar moeten we over mediteren, nadenken en nooit meer vergeten. Want stel je voor dat God heeft gesproken uit de hemel, dan mogen wij dat ook niet vergeten. Mijn preek mag u vergeten vandaag, maar als hij gesproken heeft, dat is wat anders. Dat is wat anders. En dat hebben we hier. De hemel opende zich bij de doop van de Heer Jezus en zijn stem. Wel, dit is één, beseft u dat, ooit is er een moment geweest dat de hemel dus openging en dat God uit de hemel naar beneden sprak en zei, mensen, luister even goed, dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Punt. Zo. Dat is nog eens een bijbelstudie, vind je niet? Rechtstreeks uit de hemel. Het is niet de enige keer, maar het is een paar keer gebeurd, maar hier spreekt de Heere God uit de hemel. En de wereld stond erbij en keek ernaar en luisterde ernaar. Dat is ooit gebeurd in onze geschiedenis, dat de Heere God rechtstreeks uit de hemel informatie heeft gegeven. Dit is mijn zoon, luister naar hem. Nu, als dat waar is, mensen, als dit gebeurd is, dan hebben we natuurlijk geen verdediging meer nodig. Dit is het einde van alle tegenspraak. Als ik iets zeg, mag u daarover discussiëren, maar als hij iets zegt, is het einde van alle tegenspraak. De Heere God heeft gesproken uit de hemel. Ik weet niet, de oudere mensen zullen het nog misschien gezien hebben. In de jaren 70 was er op de EO-televisie een lange documentaire die heette Hoe zouden wij dan leven? Door Francis Schaeffer. Nog bekend bij sommigen, hè? Lang geleden. Goed, christenfilosoof uit Amerika. Een van zijn boeken die heet Hij is daar, hij is er en hij spreekt. Hij is er en hij spreekt. Prachtige titel. Hij is er niet alleen, maar hij heeft nog gesproken ook. En dat lezen we hier vandaag in Matthäus 3, vers 17. De hemel ging open, hij heeft gesproken. En als dat niet zo is, hoe zouden wij dan leven? We zouden niks weten. We zouden niet weten wat goed en kwaad is. We zouden niet weten waarom we hier zijn, waar we vandaan komen, wat we waard zijn, waar we naartoe gaan. Niets van dat alles zouden we weten. Maar de Heere God heeft uit de hemel gesproken en heeft ons de nodige informatie gegeven, waardoor we wel weten wat goed en kwaad is. En wat valt mij op straat bij de studenten, dat iedereen weet wat goed en kwaad is. Maar het kan nooit van de mens komen, dat moet van God komen. Hij is daar en hij heeft gesproken. En de enige reactie deze wereld moet hebben en wij moeten hebben is stil zijn en luisteren. Geen discussie met de Heere God natuurlijk. Nee, hij spreekt en dat is het einde van alle tegenspraak. Ik moest denken aan Maria en Martha. Martha zijn in de keuken uiteraard. En Maria gaat zitten aan de voeten van Jezus en luistert naar wat hij te zeggen heeft. Hij is er en hij heeft gesproken. Wauw. Einde van alle tegenspraak. Nu, dat is niet de enige keer hoor. Als u de Bijbel een beetje kent en doorleest, dan weet u dat. God heeft altijd gesproken. Het begon bij Adam. Die Gods stem hoorde. Het was niet zo moeilijk, want God wandelde met hem door de tuin. Ja, bij Johannes de Doper is het iets verder weg, maar toen was God nog letterlijk aanwezig. Hij wandelde met hem door de tuin. Ze hoorden zijn stem. Hij sprak met hem. En Mozes later, 80 jaar of ouder, die moest een paar keer die berg op, weet u nog? Dat was fitness voor bejaarden. Om naar de Heere God te gaan luisteren. En hij moest die berg op en kwam beneden met de woorden van God. Toch? De 10 geboden en al die andere wetten. Hij is er en hij spreekt. Jesaja, kent u Jesaja nog? Jesaja zegt, ik zie hem zitten op de troon en zijn zomen vulden de tempel. En hij sprak en ik zei, Heer, wie moet ik zenden? En de Heer zegt, wie moet ik zenden? En Jesaja zegt, zend mij maar dan. Een letterlijk gesprek met de Heere God. Hij heeft altijd gesproken uit de hemel. Elia, die stond te luisteren naar de storm en het lawaai, maar dat was God niet. Maar toen kwam er een stille bries voorbij, een zachte wind, en zegt, daar hoor ik Gods stem. God spreekt op velerlei wijze, zegt de Hebreeën hoofdstuk 1. Zelfs tegen zijn tegenstanders, Nebukadnezar, die zei, kijk eens wat ik gedaan heb. En toen kwam er een stem uit de hemel en zegt, vanaf vandaag zul je gras eten. Kent u dat verhaal? Hij werd een beest eigenlijk. Als een mens zich verheft, dan vernedert God die mens. Dus hij spreekt zelfs met zijn tegenstanders. En zo zijn er vele, vele andere teksten te noemen. God heeft altijd gesproken uit de hemel. En dat is u en mijn christelijk geloof. Dat is niet onze fantasie, onze mystieke gevoel, ervaringen. God heeft gesproken. En alles wat hij gezegd moest zeggen, heeft hij al gezegd. Dat is ook wel eens belangrijk om vandaag te zeggen. Er komt geen Bijbel deel 2. Dat zou interessant zijn voor de boekenwinkel. Ja, iedereen weer een nieuwe Bijbel kopen. Maar dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Hij heeft alles al gezegd. En het laatste wat hij gezegd heeft is in de Heer Jezus, zegt Hebreeën hoofdstuk 1. Dat is niet zomaar een stem, dat is Gods stem uit de hemelen. Het is 3 keer gebeurd in het leven van de Heer Jezus, weet u dat? De eerste keer is hier bij zijn doop aan het begin van zijn bediening. Daarna begint hij aan zijn werk. Een tijdje later staat hij op de berg Tabor, de berg ter verheerlijking. Gebeurt precies hetzelfde. De Heer Jezus verandert van gedaante voor de ogen van de omstanders. En dan gaat de hemel opnieuw open. En dan zegt, dit is mijn zoon in wie ik hem welbehaag. Luister naar hem. En nog 1 keer in Johannes hoofdstuk 12, juist voor het kruis. Daar gaat opnieuw, als de Heer Jezus bidt, Heere, verlos mij van deze uren. Dan gaat de hemel open en God zegt tegen hem, ik zal u verheerlijken. Ik heb mijzelf al in u verheerlijk. 3 keer gaat de hemel open tijdens het leven van de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus bij die laatste gelegenheid, zegt hij, die stem was er niet voor mij hoor. Die stem was er voor u. Voor de omstanders. Hij wist het al. Hij wist alles al. Had Gods stem niet nodig. Ter bemoediging, ja. Maar niet voor nieuwe informatie. Maar hij zegt, deze stem is er geweest voor u. De Bijbel is er voor ons. En daarom moeten wij die kennen. Nou, laten we luisteren wat de Heere God hier gesproken heeft in dat ene vers. In Matteüs hoofdstuk 3 vers 17. Het eerste wat hier staat is, dit is mijn zoon. Nou, dat weet ik al. Ja, dat weet ik ook. Maar denk er even over na wat hier eigenlijk staat. Er komt een stem uit de hemel en die zegt, dit is mijn zoon. Het is dus niet meer nodig vandaag om te gaan discussiëren of Jezus wel de zoon van God is. Het is niet nodig, want de Heere God zelf heeft gezegd, dit is mijn zoon. Einde Bijbelstudie. Toch? Hoeft niet meer. Einde discussie. Hij heeft gesproken. Dat is een mededeling. Dat is geen discussieonderwerp. We leven in een wereld vol discussie. Alles staat ter discussie. Niet alles wat dit staat niet ter discussie. Dit boek staat niet ter discussie. En ook niet wat erin staat, hè, wat hij gezegd heeft, staat niet ter discussie. Wij kunnen discussiëren. Ik doe het de hele dag met de wereld op straat. Maar bij God niet. God heeft gesproken. Moeten wij ook durven zeggen. Nu, ik heb dat ook eens gezegd lang geleden. 30 jaar geleden kreeg ik mijn eerste zoon. En toen zei ik ook, dit is mijn zoon. Twan is mijn zoon. Ik denk dat ik de hele wereld gebeld heb. Geweldige telefoonrekening gehad. Ik heb 3 zonen gehad. Kunt u nagaan wat ik betaald heb. Ja, maar 3 keer heb ik verteld, dit is mijn zoon. Maar mensen, dat is heel iets anders dan deze tekst. Heel iets anders. Toen ik zei, dit is mijn zoon, die baby hier in het ziekenhuis, dat is mijn zoon. Toen zei ik eigenlijk wel, 10 maanden geleden was hij er nog niet. Maar nu wel. Ik had geen zoon, maar nu heb ik een zoon. Dat is menselijke taal. Maar als de Heere God zegt, dit is mijn zoon, dan zegt hij, dit is altijd mijn zoon geweest. Hij is nooit geboren, ja, op aarde uiteraard, maar hij is nooit ontstaan. Hij is. De Bijbel zegt, Jezus is de eeuwige zoon van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij was, hij is en hij zal zijn. Dezelfde naam als de Heere God, Yahweh. Dat is ook de Heer Jezus zelf. Dat is een groot verschil tussen mijn zoon en zijn zoon. Mijn zoon die komt en die gaat straks weer aan het einde van zijn leven, zoals we allemaal. Hij niet. Hij is. Dit is mijn zoon vanaf de eeuwigheid. De mensen dachten toen ze de Heer Jezus tegenkwamen dat hij ook maar tijdelijk was, zoals wij tijdelijk zijn. En als dan de Heer Jezus na de opstanding met die Emmausgangers langs de weg loopt, 10 kilometer was het ongeveer. 10 kilometer Bijbelstudie gekregen van de Heer Jezus. Heb je ooit 10 kilometer Bijbelstudie gehad? Hij gaf 10 kilometer Bijbelstudie. Ongelooflijk. En wat deed hij daar? Wel in onze taal gezegd, hij pakte eigenlijk zijn fotoalbum van vroeger, zoals we dat ook nog hadden. We hebben nu allemaal op onze telefoon, maar vroeger had je een fotoalbum. Kent u dat nog? Zo'n ding waar je met die hoekjes... Oké. Goed. Bij wijze van menselijk gesproken had de Heer Jezus dat ook. En hij haalt zijn fotoalbum boven en hij zegt tegen die 2 mensen langs de weg, terwijl ze daar die lange Bijbelstudie doen van 10 kilometer, zegt, kijk eens naar de foto's. Kijk, dit was ik, heel lang geleden. Voor de schepping was ik er al. Zie, hier ben ik de schepper. En hier ben ik bij Mozes en hier ben ik het kind in Spreuken 8. Zoals een kleuter staat daar, een troetelkind aan Gods voeten. Zie de foto. Menselijk gesproken ging hij eigenlijk het fotoalbum door. En kijk eens naar Psalm 2, zei hij toen. daar ben ik de koning op de troon, dat ben ik. Dat is niet de toekomst, ik ben het al, ik ben het altijd. En zie je die rots daar in de woestijn, dat ben ik. Hebreeën zegt dat. Hij was de rots uit de woestijn waaruit zij dronken. Hij was daar altijd. En zie je die engel des Heren lopen door het Oude Testament, ben ik. En zie je die man die daar Jozua komt bemoedigen als hij de strijd in moet, ben ik. Foto, 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 foto. Hij zegt, ben ik. Ik ben altijd geweest. Ik ben nooit geworden. Ontstaan. Ik ben. Ik ben die ik ben. En dat is tegen Jezus ook. Er is geen verschil tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij zijn. En de tijd is pas later gekomen. Dus wij hoeven niet meer te zoeken naar de vraag, wie is de Heer Jezus eigenlijk? Want mijn Bijbel geeft het antwoord. Mensen, wij moeten vandaag, zeker als je evangeliseert, durven zeggen wat dit boek zegt. Ik had laatst een student die zei, meneer, ik geloof in de evolutietheorie. Ik zeg, maar mijn Bijbel zegt, heb ik gezegd, dat God heeft gemaakt alle bloemetjes en vlindertjes. Kinderliedje, toch? We moeten dat gewoon durven stellen. Fijn dat jij dat gelooft, maar mijn Bijbel zegt dit. En eigenlijk ga je daar ook vanuit. En dat is een ander verhaal. We moeten gewoon zeggen wat er staat. Er staat niet ter discussie. Hier kunnen we in de gemeente gemakkelijk zeggen, oh ja, het woord van God is waar. Maar pas op, als je buiten komt, dan heb je de neiging om te zeggen, ja, stel je voor dat het waar is. Dat is een tegenstelling. We moeten het buiten zeggen wat we hier zeggen, en hier zeggen wat we buiten zeggen. Het woord van God is hetzelfde. Hij heeft gesproken, er kan niks meer van afdoen. Maar wij leven vandaag in een wat vind jij ervan christendom, kent u dat? Ja, heel veel bijbelstudieboekjes, wat vind jij ervan? Hoe komt dat met jou over? Hoe ervaar jij dat? Nou, is allemaal mooi en belangrijk. Hoe jij het ervaart. Maar je mening is eigenlijk niet belangrijk. Want God heeft zijn mening al gegeven. En dat is het einde van alle tegenspraak. Gods woord is Gods woord en niet van ons. Het staat ver boven ons. Hij spreekt. Maar het is interessant vandaag om te zeggen. Wat vind jij ervan? Want het is onze cultuur. Onze cultuur is zo. Vroeger niet. Vroeger zei de dominee. Hier staat het. Vandaag zeggen we. Wat vind jij ervan? Ik las ik ken een christelijke studentenvereniging en op Facebook zag ik dat ze samen gingen werken met een andere studentenvereniging, een katholieke studentenvereniging hier in het zuiden van het land. Ze gingen samenwerken om avonden te organiseren, ook voor studenten. En daar stond bij, welkom, maar wij hebben de waarheid ook niet in pacht. Wij gaan samen zoeken naar de waarheid. Ja, dat krijg je dus als je gaat samenwerken met mensen die de Heer God niet kennen. Zoeken naar de waarheid. Hoe zoeken naar de waarheid? De Heer Jezus zegt, ik ben de waarheid. En hier sprak God de waarheid uit de hemel. Waarom moeten wij nog zoeken? Nou, zoeken is interessant vandaag. Zoeken is in. Zoeken is modern. Maar ben u gebeend als u zegt, ik heb het gevonden? Dat hoort niet bij deze tijd. Want als je zegt, ik heb het gevonden, dan zeg je tegen die andere u nog niet. En dat mag je niet zeggen. En wij zeggen het van wel. Zoeken is interessant, maar vinden mag vandaag niet. Maar mijn Bijbel zegt, als je de Heer Jezus kent, dan heb je hem gevonden. Vergeving, eeuwig leven, de eeuwigheid, de waarheid. Wij kennen hem, wij kennen de waarheid. We hoeven niet meer te zeggen, we hebben de waarheid niet in pacht. Wij kennen hem. Er is geen discussiegroepje over mogelijk. Hij heeft gesproken. En weet u, de waarheid kan alleen komen van iemand die alles weet. Dat kan dus niet van mij komen, want ik weet wel veel, maar niet alles. En u ook niet. En samen weten we nog veel meer, maar ook niet alles. Met andere woorden, wij kunnen ons ten alle tijden vergissen over wat wij denken te weten. Ten alle tijden. Er is er maar eentje die dat niet kan, want hij weet alles. Hij kan zich dus niet vergissen. Ik zeg tegen een student op straat, als jij je eindwerk moet schrijven voor de universiteit en je hebt 99% op papier staan, na veel studiejaren, en je hebt nog 1% over wat je nog moet bestuderen, bestaat dan de kans dat je je nog steeds vergist, dat je hele theorie omvalt? Ja, natuurlijk. Het is een kleine kans, maar hij bestaat. Een mens weet, er is geen enkel mens die alles weet. Elk mens kan zich vergissen over alles wat hij weet. Denkt te weten. En dan zeggen ze, ja, dat kan ik ook. Zeg, wanneer heb je de kennis opgegeven? Wat doe je nog op de universiteit? Zal ik me schrijven boven je examen voor je begint aan de vragen? Zeg je, ik kan me vergissen over alles wat ik denk. Ja, dat is erg. Maar de Heer God kan zich niet vergissen, want hij zegt, ik ben de alwetende. De almachtige, de alwetende. En hij, als hij spreekt, vergist hij zich niet. Dat kan hij niet. Hij kan niet zich vergissen. Hij kan iets niet weten. En hij kan niet liegen. Hij spreekt de waarheid. En wat is de waarheid in dit vers? Dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen. Wat de godsdiensten om ons heen ook beweren over de Heer Jezus. Hij heeft gesproken en dat is het laatste woord. Waarheid kan alleen komen van hem die alles weet. Ik had een gesprekje op Facebook met iemand in India. Een hindoe. En ik vroeg, waar haal jij waarheid dan vandaan? Toen zegt ze, van de goeroes. Je kent die mannen wel, ja? De oranje geschilderde goeroes in India. Want die weten alles. Ik denk dat ik heel gemakkelijk met een goeroe zou kunnen spreken om te ontdekken dat hij eigenlijk ook niet alles weet. Ja? Geen mens weet alles. De mens kijkt naar de mens voor de waarheid. Kan niet. De waarheid kan niet van ons komen. Komt van hem. Uw woord is de waarheid. Ik ben de waarheid. Dat is de waarheid. Buiten ons. En uw geestelijke groei is daarvan afhankelijk. Hoe meer u eet van de waarheid, hoe steviger en hoe gezonder u wordt in uw geestelijk leven. Daarom, dat is wat de Heer Jezus zegt. En daarom is de tip die ik altijd zeg, mensen, als u voor het komende seizoen nog een onderwerp zoekt voor bijbelstudies, ja, voor deze gemeente of waar ook, bestudeer de Heer Jezus zelf. Hij is de waarheid. Bestudeer zijn werk. Bestudeer zijn woorden. Bestudeer zijn offer. Bestudeer zijn komst. Bestudeer zijn opstanding. Alles. Dan bestudeert u de waarheid. En wat kan er gezonder zijn voor u en mij dan de waarheid te bestuderen? Heerlijk. Tweede wat hij zegt. Dit is mijn zoon. De geliefde in wie ik een welbehagen heb. Daar moet je ook even bij stilstaan. Hij beschrijft zijn zoon zoals een trotse vader, zoals ik ook was, 30 jaar geleden, nog steeds hoor. Maar toen mijn jongetjes geboren werden, was ik super trots natuurlijk, zoals elke vader. En de Heere God spreekt als een trotse vader uit de hemel en zegt, dit is mijn zoon. Heb je hem gezien? Prachtig, vind je hem niet? Geweldig, kom allemaal kijken, hij is mijn zoon, kom tot hem. Zo mooi is hij. Waarom is hij zo mooi? Omdat hij hetzelfde is als ik. Hetzelfde, mijn zonen zijn niet hetzelfde als mij. Grote verschillen soms, ja. Maar bij hem niet. Hij is dezelfde. Hij is mijn zoon. Hij is God zelf. Hij is perfect. Mijn zoon niet. Zijn zoon is perfect. Er is nooit een hapering geweest in de relatie met mijn zoon, zegt de Heer God. Nooit. Wij wel, hè. Af en toe, ruzie kennen wij niet echt, maar meningsverschillen, oké. Dat kennen we allemaal, toch? Maar bij sommigen is dat heel groot en erg, bij ons niet, maar bij de Heere God is het niet, bestaat niet. Er is nooit een hapering geweest in de relatie van de drie eenheid. Nooit. Nooit. Ze zijn het altijd met elkaar eens, want ze zijn waarheid. Er staat niets ter sprake daar, wordt in vraag gesteld. Er is een eeuwige liefde tussen die drie personen. Hij is de schepper, hij is de volmaakte schepper. Zo spreekt de Heere God over zijn zoon. En dat is fantastisch. Hij is de afstraling van mijn wezen, zegt de Colossensebrief. Hij deed altijd mijn wil. Altijd. Mijn zoon niet hoor. Maar Gods zoon wel. Hij heeft altijd. Hij doet altijd. De Heer Jezus zegt, ik doe altijd de wil van mijn vader. Altijd. Kan er een betere relatie zijn? Kan er een beter onderwerp zijn voor de Bijbelstudie? Voor de preek? Nee. En de Heer God zegt, ik heb hem lief. Het is mijn geliefde. In wie ik hem welbehagen heb. Nu mensen, let op. We leven vandaag in een tijd waarin de dingen wat vervagen. Ook in de gemeente soms. God heeft de Heer Jezus lief om een hele andere reden dan hij mij of u lief heeft. Hele andere reden. De eerste is, God heeft de Heer Jezus lief om wie de Heer Jezus is. Om wie hij is. Zijn zoon, de volmaakte. Hij heeft u en mij lief, niet om wie wij zijn, maar om wie hij is. God is liefde en zegt, ik ga wat niet liefdevol is, wat niet zo aantrekkelijk is, namelijk al die mensen in de wereld, ga ik toch lief hebben. Maar bij de Heer Jezus was het heel anders. Hij zegt, dit is mijn zoon, kijk, prachtig, hij is volmaakt, hij doet altijd mijn wil. Wij zijn hetzelfde, wij zijn de drie eenheid. Hij had de Heer Jezus lief om wie de Heer Jezus is. Hij heeft u en mij lief om wie hij is. Niet om wie u bent. Wees maar blij. Wees maar blij, want dan zou u uw best moeten doen om de liefde van God vast te houden. Maar dat is niet zo. Hoeft u niet te doen. Want de Heer God zegt, ik ben liefde en ik heb de zondaars lief. De zondaars. Mensen die zondig zijn, heb ik lief. Onbegrijpelijk. Ik soms niet, hoor, u ook niet. Maar hij wel. Want hij is liefde. Hij is liefde. Dat is een hele andere reden. Modern christendom zegt vandaag, oh, God is verliefd op u. Hij vindt u zo geweldig. Hij is diep onder de indruk van jou. Hij heeft een foto op de ijskast hangen thuis. Niks van dat alles. U bent een ster, u bent een prinses. God is diep onder de indruk. Nee. Wij moeten onder de indruk zijn van hem. Hij heeft mij lief omdat hij liefde is. Als hij geen liefde zou zijn of ze niet zou geven, dan was ik verloren. Maar hij heeft mij lief ondanks wie ik ben. Ondanks, niet dankzij. Dat is modern christendom. Dankzij. Maar God zegt, ik heb je lief omdat ik liefde ben. Vandaag is er een beetje de verheerlijking van de mens. Heb je dat wel eens gemerkt? Ook in de christelijke kringen. De mens wordt bijna goddelijk verklaard. En God wordt een beetje mens. Mensen, er is een oneindige afstand tussen de God van de hemel en zijn schepselen. En we kunnen alleen maar, zoals Twan heeft voorgelezen uit de Hebreeënbrief, dichtbij komen door de Heer Jezus Christus. Alleen maar daar. Hij is de deur. Hij is de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Daarom is dat zo. Er is een grote afstand. God is niet mijn buurman. God is niet mijn vriendje. God is niet mijn leraar op school, mijn professor, mijn life coach of wat ook. Hij is de schepper van hemel en aarde, ver weg van de mens. Maar hij ontvangt ons in de Heer Jezus Christus, omdat hij liefde is. Maar zou u zeggen, met kerst, dan zingen we binnenkort toch weer, hij heeft toch een welbehagen in de mens. In de mensen een welbehagen zingen we dan toch? Ja, natuurlijk. Maar dat is omdat hij een welbehagen heeft, omdat hij liefde is in de Heer Jezus. Zegt, ik geef vandaag op kerst mijn zoon aan de wereld, als baby. Omdat ik van de mensen hou. Daarom, omdat ik liefde ben. Daarom zegt hij, mag u tot mij komen. Er is een vreemd geloof vandaag dat God dus een welbehagen heeft in mij om wie ik ben. Maar dat is niet zo. Ik hoorde laatst een predikant zeggen, ik sprak en er stond bij de zangdienst stond er een vrouw op in de gemeente. En die zei, oh, ik zie allemaal prachtige, mooie, goede mensen om me heen. Sluipt de gemeente in, hè? Hij zegt, weet je waar ik volgende week over ga spreken? Romeinen 3, 23. Er is niemand goed, ook niet één. Daar ga ik over spreken. Om de zaak weer recht te trekken. Om een juist beeld van God en een juist beeld van de mens te hebben. En als we dat zien, dan wordt het kruis groot. Dan wordt het kruis prachtig. Als hij mij lief heeft, ondanks wie ik ben, ondanks wie u bent, zegt God, ik geef toch mijn zoon aan wat niet liefelijk is. Opdat ze mogen komen tot mij. Als een dokter zegt, u heeft een griepje, terwijl u weet dat u een dodelijke ziekte heeft, dat is een slechte dokter. Als hij de foute diagnose stelt. Als wij de foute diagnose stellen over wat de mens zijn eigenlijke ziekte is, dan liegen we. Moeten we niet doen. Moeten we niet doen. We moeten daar luisteren wat de Bijbel zegt over alle onderwerpen, ook over de mens. En mijn Bijbel zegt, de mens is zondig. Er is niemand goed, ook niet één. Weet je waarom sommige mensen zeggen dat ze eigenlijk wel goed zijn? Ik vraag het wel eens, bent u een goed mens? Er is er nooit eentje die zegt, nee, ik niet. Nooit. De Bijbel zegt, de mens verklaart zijn eigen goedheid. En dat is logisch, die neiging heb ik ook. Wie gaat zeggen hoe slecht hij is? Niemand van ons. Zeker niet in de gemeente op zondagmorgen. Dat is allemaal perfect. Is natuurlijk niet zo. De Bijbel zegt, nee, we zijn zondig. We denken soms dat we goed zijn, weet je waarom? Omdat we in de verkeerde spiegel kijken. We gaan onszelf vergelijken met iemand anders. Nou, ik zal niet wijzen naar iemand. Maar kijk, als die mens zie, mijn buurman zie, ja, dan ben ik een goeie. Want u moet mijn buurman eens kennen. Dus als ik me met hem vergelijk, inderdaad, dan kom ik redelijk uit de verf. Maar dat is de maatstaf niet. De maatstaf is God. Je moet in de echte spiegel kijken, in Gods spiegel. En dan zie je iemand zoals je zelf bent. En vergeet je buurvrouw en de buurman. En vergeet al die mensen. Dat is de norm niet. Hij is de norm. Er is niemand goed dan God alleen, zegt de Heer Jezus. Niemand. Ja, fantastisch. Paulus zegt, in mijn vlees woont geen goed. Maar de moderne idee vandaag ook, dat de gemeente binnensluipt, is, de mens is goed. Oké, hij doet foute dingen. Maar daar kunnen we aan werken, niet? Nee, daar kunt u niet aan werken. Want u kunt uw natuur niet veranderen. U moet opnieuw geboren worden. Dan bent u een nieuw mens, een nieuwe schepping. En dan gaan de dingen gebeuren die hij in uw leven doet. Anders niet. We moeten de zaak weer in evenwicht trekken. Natuurlijk, zondigen is niet alleen maar een klein foutje wat we moeten vermijden. Het is een dodelijk gif wat ons vermoord heeft. Waardoor we dood zijn. En de Heer God heeft ons dat leven gewekt in de Heer Jezus alleen. We zondigen omdat we zijn zondaars omdat we zondigen en we zondigen omdat we zondaar zijn. Nu, daar kunnen we lang bijbelstudie over doen. Bestaat de 11 zonden, gaan we niet doen vandaag. Maar ik handel naar mijn natuur, nu ook. Als u niet overtuigd bent, vraag mijn vrouw. En weet u dat ik soms naar mijn natuur handel? Ja. Zo beschrijft de Bijbel de Heer, de mens en als niet goed. Als niet goed. En dat is niet populair om te zeggen vandaag. Oh, hier loop ik geen gevaar deze morgen als ik dat zeg. Dat komt allemaal goed. Als ik het buiten zeg, hoe? En mijn probleem. Want de waarheid zit vandaag niet op de troon. De tolerantie zit op de troon. Tolerantie zit op de troon. En de waarheid is haar voetbankje vandaag. Maar het is andersom. De waarheid zit op de troon. En de tolerantie is haar voetbankje. Maar de wereld denkt andersom. Begrijpt u dat de mensen het moeilijk hebben met u? Natuurlijk. Als ze het niet meer moeilijk hebben met u, dan is er een probleem met u. En met mij. Dan zeggen wij de waarheid niet meer. Als we meepraten met de wereld, dan hebben we geen probleem. Als we zeggen wat het woord van God zegt, dit is mijn zoon, er is geen andere, er is maar één weg, één naam, dan hebben we een probleem. Ik kwam laatst een deken tegen van de hoofd van de katholieke kerk in Genk, waar ik woon. En hij vroeg, wat doet u zo voor uw werk? Ja, dat moet je niet vragen natuurlijk, maar hij vroeg het. Ja. Ik zeg, meneer, ik weet wat hij denkt natuurlijk, dus ik zei het zo. Ik zeg, ik vertel studenten op straat dat het christelijke wereldbeeld het enige rationele is en de rest is absurd. Toen zei hij, dat mag u nu zeggen. Dat mag u nu zeggen, zei hij tegen mij. Want daarmee veroordeel je de moslims. De moslims kijken op een andere manier. De hindoes kijken op een andere manier en wij kijken op onze manier. Ik zeg, meneer, mijn Bijbel zegt, er is maar één naam, één weg en één waarheid. Eén deur. Mocht het niet zeggen. Want dan zijn we onze vriendschap met de hele moslimbeweging en alle andere godsdiensten kwijt. Bid voor die man dat hij tot inkeer komt, tot bekering komt. Dat hij de Heer Jezus leert kennen. Dan zegt hij dat niet meer. Erg allemaal. Tolerantie, tolerantie. De deur moet open blijven. Mensen, alleen het kruis, ik zei het al, het kruis maakt alleen maar indruk. En steeds grotere indruk als ik mezelf zie in de spiegel van God. Dan zeg ik, hoe is het mogelijk dat hij daar, voor mij hier, dat wou doen? Dan wordt het avondmaal de grootste maaltijd die je kan hebben. Ook al is het maar zo'n stukje brood. Ja, dan wordt het grootste wat er is. Hoe is het mogelijk dat hij dat voor mij deed? Luister niet naar wat deze wereld zegt, maar luister naar hem. Hij zei, dit is mijn zoon. Dit is mijn zoon. En het laatste wat hij dan zegt in Johannes hoofdstuk 12, dan zegt hij het nog een keer, bij de derde keer als de hemel open gaat, dan zegt hij, dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik een welbehagen heb. Luister naar hem. Dat is ook belangrijk. Luister naar de Heer Jezus. Hoe simpel kan het zijn? Heerlijk, toch? Ik had met Leo vanochtend een gesprekje over zijn Bijbel lezen. Elke morgen, kent u dat ook? Dan zet ik mijn koffie en dan doe ik mijn Bijbel open en dan zeg ik, Heer, zeg het maar, ik ga naar u luisteren. Heer, luister naar hem. Sprak God uit de hemel. Het is niet mijn tip. Hij zei het. Hij zei het. Luister naar hem. Hoort naar hem. En wat is er beter dan te luisteren naar de Heer Jezus? Niets. Helemaal niets. Helemaal niets. Leegte is er dan. Ik was laatst op een reunie van mijn middelbare schoolvrienden van 50 jaar geleden. Heel gezellig natuurlijk om die oude mannen allemaal terug te zien. En ik. Hè? Allemaal oude mannen en ik. Het was heel leuk om elkaar weer terug te zien. En we hebben de oude foto's bekeken. We hebben ook ons fotoalbum bovengehaald. En we hebben de oude grapjes van vroeger nog eens herhaald. U kent het allemaal wel. Het is leuk om te doen. Mensen, het was een verschrikking. Want ik zit daar als christen tussen. En ik zie daar mensen. En ik dacht bij mezelf, er zit meer inhoud in een zeepbel dan in deze mensen. Niets. Nul. Waar ging het over? Geld, pensioen, huizen en de volgende vakantie. En ik zit daartussen met mijn rijkdom. En je kon er niet kwijt. Ik kwam er niet kwijt. Maar ze weten ongeveer wat ik doe. Dus ik kwam daar binnen. En ze zeiden, ja Alex, leuk, welkom. Eigenlijk mag je hier niet zijn, zeiden ze voor de grap. Ik zeg, waarom niet? Ze zeggen, er staat een bordje op de deur, geen geloofsovertuigingen. Het was een grapje, maar u hoort, het wordt wel even gezegd. Het wordt wel even gezegd, toch? We hebben toch wel een fijne gesprek gehad, hoor. Het was heel gezellig. Maar toch was de toon gezet vanaf het eerste moment. Ja? Nul. En ik reed daar weg. Ik deed mijn deurtje met mijn auto dicht. Ik start mijn motor. En mensen, er kwam een tsunami van blijdschap over mij heen. Wat hebben wij? Ze hebben niets. Nul. De ongelovigen hebben geen vrede. Niets, zegt de Bijbel. Dood. En bij ons is een tsunami van blijdschap. Door één vers is genoeg. En er zijn er 31.000. Hoe rijk bent u? Onvoorstelbaar. Ze hingen aan de lippen van de Heer Jezus. Toen hij sprak. Hij zei, hij spreekt heel anders dan onze leiders. Hij spreekt met gezag. Waar haalt hij die wijsheid vandaan? Ze wilden niet naar huis gaan. Ook al was er geen brood en geen vis. Ze bleven daar. Want ze hingen aan zijn lippen. Luister naar hem. Luister naar hem. Zelfs Pilatus was verbaasd over een zwijgende Heer Jezus. Wist u nog? Heb geen niks te zeggen, zegt hij tegen Jezus. En Jezus zweeg. En het zwijgen van de Messias zei meer dan het spreken van de hele wereld. Dus luister naar hem. Nou, hoe moet u luisteren naar hem? Hoe kunt u van de week weer luisteren? Moet u uw ogen sluiten en wachten tot de Geest iets zegt? Nee. U moet uw ogen open doen en uw Bijbeltje open doen. En dan spreekt hij en op geen enkele andere manier. Zo spreekt hij. Altijd vanuit de schrift. Dat is Gods beslissing. Hij heeft gesproken. In de Zoon. In de profeten vroeger. En ten laatste in zijn Zoon. Luister naar hem. Heerlijk om dat te doen. Er gaan veel boekjes de ronde. Vandaag die doen de ronde. Misschien kent u. Ik heb ze ook verkocht vroeger. Sorry. Jezus spreekt. Kent u dat soort boekjes nog van vroeger? Ik heb ze nog in de kast staan, hè? Oké. Daar waren boekjes waar een heleboel dingen in stonden die Jezus inderdaad heeft gezegd. Maar ook een heleboel dingen die Jezus nooit heeft gezegd. En nooit zou zeggen. En vandaag is er weer zo'n boekje wat eronder doet. Het heet Dicht bij Jezus. Prachtige titel. Prachtige titel. Maar het is niet Bijbels. De eerste uitgave werd meteen bekritiseerd. Want er stonden een heleboel uitspraken van Jezus in die in zijn mond waren gelegd door de schrijfster. En toen kwam er kritiek natuurlijk. En toen pakte ze haar boekje. Zei, oh, dat kan inderdaad niet. En ze streepte wat weg. En toen kwam de tweede editie. En de tweede editie was ook nog niet goed. Kwam weer kritiek. En toen hebben ze weer wat weggestreept. Mensen, waar zijn we mee bezig? We zijn dicht bij Jezus. Helemaal niet dicht bij Jezus. Zo word je verleid om verder van Jezus af te gaan. En de boekjes zijn heel, heel goed verkocht. Ik denk dat het best verkochte dagboekje ter wereld is vandaag. Christelijk dagboekje. Maar het is niet van de Bijbel. Pas op, pas op, pas op. Er zijn dingen die rondgaan die niet van hem. Luister naar hem. Hier in uw Bijbel. Heerlijk. Ik kijk er naar uit naar morgenochtend. Mijn koffie en mijn Bijbel. Toch? Ik zeg, Heer, zeg het maar. Wat u te zeggen heeft. Ik hoef alleen maar te lezen. Hebt gij niet gelezen, zei de Heer Jezus. Hebt gij niet gelezen. Waarom moeten we naar hem luisteren? Wel, hij is de Zoon. Hij is de geliefde. In wie God een welbehagen heeft. Luister naar hem. Hij is de redder van uw ziel. Hij is de koning van ons leven. Ook al luister ik niet altijd. Luister naar hem. En hij wacht ook morgen vroeg. Want hij heeft nog zoveel te zeggen. Amen. Zullen we samen de Heer danken. Heer Jezus, dank u wel. Dat u naar hier gekomen bent. Ondanks ons. Dat u zoveel gezegd heeft terwijl u hier was. We willen u danken voor de hele Bijbel, Heer. Alle dingen die u al gezegd heeft toen u nog niet hier was. En dat u zelfs ons verteld heeft wat de toekomst zal zijn. In een wereld die steeds duisterder en naar beneden gaat. Heer, we willen u samen danken. En als we te weinig geluisterd hebben, Heer, willen we dat beleiden op dit moment. En zeggen, Heer, we willen luisteren naar u. Maak onze oren vrij, Heer, van al dat lawaai wat elke dag weer binnenwaait op allerlei manieren. Geef dat het stil is in ons hoofd, dat we kunnen luisteren naar u, Heer. Zoals Maria ging zitten aan uw voeten en zei, Heer, ik wil dicht bij u zijn, want u heeft iets te zeggen. Het eten is niet zo belangrijk in de keuken, maar ik wil horen wat u zegt, want ik kan niet van brood alleen leven, maar van elk woord wat u gesproken heeft. Heer, we hebben dat nodig en ook de komende week. Help ons daarbij, alleen en ook als we samen zijn. In Jezus' naam. Amen. 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 Thank you.
Dankjewel, Alex. Laten we met elkaar de tijd nemen om God te danken en de aanbidding te geven voor de woon. En zo met afsnijden.
Door uw woord, he, wat u vanmorgen sprak, Heer, is dat wordt het bevestigd, Heer, dat op uw zoon draait, Heer, die u gestuurd heeft, Heer, om de mensheid, om de mensen te redden. Om de mensen vrij te kopen, Heer, de redding, Heer, voor ieder persoon. En dat staat ook voor ieder. Hij is voor u gekomen. Hij is voor mij gekomen. Heer, en ook wat Alex zei, als we echt gaan onderzoeken, gaan we studeren over u, Jezus, dan gaan we zien hoe rijk we zijn met u. En ja, Heer, en dan, als ik zo wat voor mij schrijf, Heer, eigenlijk zijn wij dan ook een schuldenaar naar de mensen die we niet kennen. Heer, om ook van die rijkdom te delen. Heer, ja, kunt u ons dan ook daarin leiden, Heer, wat de mogelijkheid is, Heer, om dan naar dat voor u te zeggen, Heer, wat u voor mij gedaan heeft. Dank u wel. Amen.
Ja, dank u wel, Heer. Dank u wel voor de preek van vanmorgen ook. Dat u altijd bij ons bent. Heer, dat ja, we naar u moeten luisteren, ja, dat u weet, ja, dat wij u in ons komen. Heer, we danken u, Heer. We danken u voor de dingen die gebeuren, Heer. Wij staan eigenlijk op een heel ander niveau als de mensen er om ons heen. Maar het is zo moeilijk om erover te praten. En ik vind het geweldig hoe Alex ermee omgaat. En ja, dat is ook een gave hoe je dat brengt. Maar Heer, vaak maken ze geen vrienden mee. En Heer, toch weten we, Heer, dat u van ons houdt, ondanks onze terughoudendheid daarin. Heer, we willen zo blijven bidden voor onze gemeente. We willen bidden, Heer, dat u meer mensen op onze gemeente brengt, Heer. Juist in deze moeilijke tijd dat we mensen gaan zoeken. En als u een woord zoekt en hij zult vinden, mensen die gaan zoeken zullen uiteindelijk hier terechtkomen, Heer. Heer, wilt u dat mensen op onze weg brengen, Heer, die zoekende zijn. En Heer, we danken u. We danken u voor de zondagmorgen, die hier altijd even hartelijk is. En Heer, we danken u voor alles, Heer. In Jezus, naam, Heer.
Amen.
Amen. Vader, we hebben net ook gehoord dat de velden wit zijn om beoogst te worden. Vader, mogen we ook bidden dat er vele werkers worden uitgezonden om de oogst binnen te halen, Vader. Wanneer we erover bidden, dan weten we dat u het zal zien en dat u het zal bevorderen. Vader, mogen we dit doen. In Jezus Christus. Amen.
Het is een verwoording om bij uw gemeente te horen. Een verwoording om te weten dat het hemelse Vader voor ons zou, dat zijn zoon om ons hield en dat ons houdt dat hij zelfs zijn zoon niet heeft. En u zei: dit is mijn zoon, luister naar hem. O Heer, het is zo fijn als we onze Bijbel hebben. Dat is uw woord. Voor dat Jezus zelf zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het staat hier zo duidelijk in. en om in de Bijbel te lezen. Het is gewoon een spannend boek als je het goed leest. En als je het in je wilt laten doorwerken. Dank u wel, Heer, dat u zo over ons wilt zorgen. Dat u steeds eigenlijk met ons bezig bent, ons gang naar gang. Maar wij weer zelf verantwoordelijk zijn om ons hart op u gericht en ons hoofd op te richten naar u. De wetenschap dat u alles in doet, wat er ook zal gebeuren, u weet het. U bent zo met ons bezig om ons straks bij u te hebben. Dank u wel, Heer, dat we ook zo'n zondag morgen als deze, met zo'n preek die zo duidelijk is, waarin zo gezegd wordt wie u bent, Heer Jezus, en wat u kon doen. Het is zo geweldig om naar u te luisteren, om dat in de door te laten brengen. Dank u wel voor alles wat u ons steeds geeft. Amen.
En vader, dank u wel voor uw trouw, voor uw liefde, voor uw aanwezigheid, elke dag opnieuw. En dank u wel, Heer, dat u het kostbaarste wat u had aan ons gegeven hebt, uw Zoon, onze Heer Jezus. Dank u wel dat we weten dat u met ons meegaat. En waar wij ook gaan, dan bent u. Vader, wij prijzen uw heilige naam dat u ons uw heilige geest gegeven hebt. En die ons leidt, en die ons leert en die ons onderwijst. Heer, dat we daarom ook elke dag opnieuw bemoedigd mogen worden. En vernieuwd mogen worden van binnenuit. Dat uw woord ons reinigt en heiligt. Dat we gesterkt worden door de kracht van uw liefde. Vader, wij prijzen uw heilige naam. En wij danken u dat u doorgaat. En we willen u ook elke keer opnieuw uitnodigen om ons erin te leiden. Dat we ook dicht met u mogen blijven. En u de eer mogen geven. Dag aan dag. Amen. Ik heb een paar mededelingen die ik niet mag vergeten. Eigenlijk zou ik vandaag een liefdemaal gehad hebben. Maar omdat Gerry weggevallen is, hebben we het opgeschoven naar 15 januari. Dus het liefdemaal gaat wel door, maar komt na kerst en na het nieuwe jaar. Dinsdagavond 22 november, hier in de aula, komt Frank Heikoop van Christen voor Israël. Die heeft een studie over Israël. Ik heb even de titel niet zo bij de hand. Ik zit nog in de rugzak. Ik heb nog flyers, die zullen we straks even op de ding doen, op het podium daar. Komende dinsdag hebben wij Bijbelstudie van Auke Rietstam via Zoom. Dus wie aan wil sluiten, meldt zich bij mij. Dan kan ik zo de link doorsturen. We hebben ook de gaventest gehad. En er zijn er eigenlijk nog geweest. Het is nog niet helemaal klaar. Maar de mensen die de gaventest ondergaan hebben en voor zichzelf de gaven duidelijk gekregen hebben en daar ook verder iets mee willen doen, laat het weten. Dan kunnen we daar kijken wat eventueel de volgende stappen kunnen zijn. Ja?
De strijd rondom Gods volk.
De titel van Christen van Israël avond. Dus zeg het voort. U bent van harte welkom. Verder ben ik van de week benaderd via e-mail. Ging over Prayer Station. Dat is een organisatie van jeugd en opdracht die door Nederland diverse groepen mensen hebben die bidden de straat op gaan om voor mensen te bidden, maar ook tevens het evangelie uit te leggen. En dan komen de lessen van Alex die we gehad hebben heel duidelijk van pas. Dus als er mensen zijn die daar ook graag iets meer over willen weten en bij betrokken willen zijn, dan we kijken of we een groep kunnen vormen. Dan kunnen we ook kijken of dat iets is voor Helmond. Tot zover de mededelingen. We gaan er één lied met elkaar zingen. Wat ook een oud lied, maar altijd ook nog krachtig is. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. En vooral ook in deze tijd een bemoediging dat we op zijn oor blijven staan. En dan zijn we niet bang voor morgen.
ben ik niet bang voor morgen, omdat hij leeft. Mijn angst is weg, omdat ik weet, hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard, omdat hij leeft. Dank voor morgen, omdat hij leeft. Mijn angst is weg, omdat ik weet, hij heeft de toekomst. En het leven is de leven waard, omdat hij leeft.
De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Amen. Vader, wij danken u voor uw trouw. Wij danken u, Heer, dat u met ons meegaat, ook de weken. En wij prijzen uw heilige naam, Heer. En we bidden ook, Heer, dat het dagelijks, Heer, bij u mogen komen. Elke dag op uw woord mogen openen. En leren. Leren om tegen u te blijven. Om u de eer te geven. Heer, wij prijzen uw heilige naam. Amen. We hebben zometeen nog koffie. En iets lekkers.
Gezag voor de
Surinaamse
zus.
Zo.
Vandaag voor de laatste keer hier.
Ja,
na 3 maanden
terug. Na 3 maanden terug in Suriname. Ja. Zo.
Oh.
Oh. Laten we bidden voor het heilige reis. Ja. Laten we nog even bidden. Vader, wij danken u, Heer, voor onze zuster. Wilt u haar zegenen? Wilt u haar beschermen op haar reis terug naar Suriname? Heer, maar ook in haar thuisland. Heer, dat u ook daar uw zegen ook aan haar betuigt. Dat ze werkelijk ook tot zegen voor haar omgeving mag zijn. En dat u, Heer, tot uw doel mag komen, ook met haar. Wij prijzen uw heilige naam. Amen. En laten we genieten van het lekkers wat je hebt meegebracht.
Thank you. Stop.